Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
Goedenavond. Vanavond gaan we het over iets verhevens hebben, namelijk schoonheid. Maar voordat we dat doen, wil ik in uw onderbuik roeren. Ik wil u vragen om deze avond te starten met een hele instinctieve reactie. Ik ga u 4 foto's laten zien van 4 kantoorcomplexen. En telkens stel ik de vraag, vindt u het mooi of vindt u het lelijk? Dus uw hand opsteken bij mooi of lelijk. Dat is de opdracht. We beginnen met nummer 1. Voltooid in 1581 voor de Medici-regering in Florence. Ik heb het over het De Uffizi. Wie vindt dit mooi? Als ik iets meer zaallicht mag. Oké, veel mensen vinden het mooi. Wie vindt dit lelijk? Oh, er zijn ook nog een paar mensen die het lelijk vinden. Dan gaan we naar gebouw nummer 2. Voltooid in 1926 in Amsterdam. De Basel. Wie vindt dit mooi? En wie vindt dit lelijk? Oh, iets meer mensen die dit lelijk vinden. Dan gaan we naar de derde. Het heet Infinity. Het staat op de Zuidas. Het is geopend door koning Willem-Alexander in 2002. En het was ooit het hoofdkantoor van de ING. Wie vindt dit mooi? Oké. Wie vindt dit lelijk? Oké. Nou ja, ING zit er inmiddels al niet meer. Die is na 12 jaar vertrokken. En het heet ook wel De Schoen. En dan gaan we nu naar een laatste kantoorcomplex. Een heel bijzonder kantoorcomplex. Namelijk het hoogste gebouw van Nijmegen. En ook de vestigingsplek van Radboud Reflex. Ik heb het natuurlijk over het Erasmusgebouw. Wie vindt dit mooi? Oké. Wie vindt dit lelijk? Oké. Ja, het is wel een gemeentelijk monument, hè? Van harte welkom bij dit programma van Radboud Reflex en het Architectuurcentrum Nijmegen. We gaan het vandaag hebben over mooie gebouwen, lelijke architectuur en ook over wie de macht heeft om te bepalen wat mooi genoeg is om in onze leefwereld geplaatst te worden. Dat gaan we doen met 3 sprekers. De eerste is Selby van Holten. Zij is filosoof en doet voor de woningcorporatie Thales onderzoek wat deze corporatie nou met de term schoonheid moet doen. De tweede spreker is Gus Tielens. Zij is architect bij het architectenbureau Kort Tielens. En ze wint met haar werk de ene na de andere architectuurprijs. En morgen is ze genomineerd voor, of dat is morgen, is de uitreiking van een prijs waarvoor ze genomineerd is, namelijk de architectuurprijs Nijmegen voor een garagecomplex. Maar daar gaat ze straks nog meer over vertellen. Derde spreker is Ruben Hansen. Hij is panoloog, activist en architectuurvlogger. Met inmiddels bijna 120.000 volgers op YouTube met zijn kaanaal The Aesthetic City. En hij is een van de drijvende krachten achter de Nederlandse architectuuromslagbeweging. Ik ben Adriaan Duifman, historicus, en ik modereer deze avond. We gaan dus eerst luisteren naar 2 korte lezingen. Van eerst Selby, daarna Gus. En vervolgens ga ik met Ruben in gesprek over een van zijn video's. Dat zult u straks zien. Daarna roep ik ze allemaal naar voren en interview ik ze. En tenslotte is er ruimte voor uw vraag. Dus als u een vraag heeft, hou hem even in en dan kan u hem nog stellen. We gaan naar de eerste lezing. Selby, geef haar een hartelijk applaus.
Dames en heren, het is een echte eer om hier te staan. We gaan het hebben over schoonheid. En ik wil u meenemen op een filosofische reis dat start in Utrecht en eindigt hier in Nijmegen. Het start niet alleen maar in Utrecht, maar het start in de Potdeksel. De Potdeksel is een bruine kroeg dat gerund wordt door een familie, een van de weinige kroegen nog in Nederland die dat doet. Dat daarbij gebeurt. En ik zat daar op een avond en ik had een gesprek met iemand. En die persoon bleek Ronald Leushuis te zijn. Nu kennen sommigen van jullie misschien zijn naam. Ronald Leushuis is bestuurder bij Thales. En zoals wel vaker het geval is in de kroeg, dan ga je toch aan elkaar vragen, wat doe jij eigenlijk? Dus hij vroeg aan mij, Selby, wat doe jij eigenlijk? En toen vertelde ik hem, ik ben aan het promoveren op Hulderlin. Hulder wie? Hulderlin. Ik zei, oh, waarom doe jij dat dan? Waarom vind jij Hulderlin zo interessant? Nou, zei ik, hij heeft het over best wel interessante thema's, waaronder schoonheid. En toen gebeurde er iets in zijn gezicht. Ik dacht van, wat is daar nou? Een soort explosie van vrolijkheid. En hij zei van, nou, is dat niet even toevallig? Thales heeft namelijk als doelstelling schoonheid van bezit. Nou, die avond was nog hartstikke gezellig. Maar hij zei aan het eind van de avond, Selby, jij en ik, wij gaan verder praten hierover. Zo gezegd en zo gedaan. En zo komt dat ik 1,5 jaar geleden gestart ben bij Thales om onderzoek te doen naar schoonheid van bezit, hun doelstelling. En ik heb met veel mensen gesproken, ook bij Thales. En mensen zeiden van ja, schoonheid, ja, wat is dat nou eigenlijk? Dat is toch gewoon een kwestie van smaak. Wat ik mooi vind, vindt de ander lelijk. En we weten eigenlijk niet zo goed wat we met die doelstelling moeten doen. Toen dacht ik van, ja, dat begrijp ik eigenlijk wel. Weet je wat ik doe? Ik maak een omtrekkende beweging. Ik ga met mensen praten buiten Thales. Kijken wat zij vertellen over schoonheid. Ik ben naar de Rijksbouwmeester gegaan. Ik ben naar een wethouder hier in Nijmegen gegaan. Naar Martin van Rijn, een opperbaas van Edis, een overkoepelende organisatie van alle woningcorporaties. En tot mijn grote verbazing gingen alle deuren open. En dat kwam echt niet door mijn persoon, want ze kenden me helemaal niet. Dat kwam door het onderwerp schoonheid. En ik kwam daar en iedereen zei van ja, zo interessant, het is super belangrijk, ook in de ruimtelijke ordening. Maar ja, wat moet je er precies mee? En de wethouder hier zei, Selby, schoonheid, het is een woord, ik gebruik het liever niet. Ik dacht van, dat is interessant. Maar waarom dan niet? Hij zei, schoonheid is alleen maar een kwestie van smaak. Je kunt zoiets subjectiefs niet gebruiken in beleidsstukken. Toen dacht ik van, nou ja, daar zit misschien wel wat in, maar hebben we altijd op zo'n manier over schoonheid nagedacht? En daar kom ik zo meteen op terug. Want ondertussen ben ik ook veel gaan lezen. Dat doe ik nou eenmaal als filosoof. Ik lees graag. En ik kwam bij de Nationale Omgevingsvisie terecht. En zij hebben er allemaal programma's. Eén van die programma's heet Mooi Nederland. Nou, top toch? Mooi Nederland willen we allemaal. En toen zat ik te kijken in het document, ongeveer 50 pagina's. En ik zoek term schoonheid. 1 keer kwam het hele woord voor. Ook heel erg interessant. Toen ben ik weer verder gaan lezen. En toen kwam ik bij de verklaring van Davos. Waarschijnlijk onbekend voor jullie, maar zoiets is er. En onze minister van Cultuur heeft dat ondertekend samen met alle ministers van Cultuur in heel Europa. En dat is gekoppeld aan een kwaliteitssysteem voor ruimtelijke kwaliteit. Dat heet bouwcultuur. En laat daar nou 8 kwaliteiten zijn die ze heel belangrijk vinden. 8 parameters. En de 8e is schoonheid. Wauw, dacht ik. Top. En wat staat er? Subjectief, laten we er meer onderzoek naar doen. Nou, dat vond ik dus ook een heel erg goed idee. En wat zijn dan precies de vakgebieden die zich daarmee bezighouden? Dat is architecten. Nou, ik ben geen architect. En de filosofen. Nou, daar wist ik wel raad mee. Dus ik ben weer gaan lezen. En toen kwam ik al vrij snel bij een oude vriend, en soms ook geen vriend van mij terecht, Plato. Nou, de meeste van jullie kennen zijn naam. Plato heeft over veel dingen geschreven en ook over schoonheid. En Plato die is op zoek gegaan naar het wezen van schoonheid. Wat is nou het objectieve zijn van schoonheid? En voor Plato was schoonheid, net zoals het ware en het goede, onderdeel van de ideeënwereld. Dat bestond uit allemaal vormen, het was allemaal mathematisch helemaal onveranderlijk. Dat was gewoon een vaststaand iets. En die schoonheid volgens hem emaneert, zeg maar, als het ware, vanuit die ideeënwereld naar ons toe. En wij mogen soms een glimpje daarvan oppikken. En als we daar dan door worden geraakt, dan worden we een soort gek van verlangen en van verliefdheid. En we krijgen vleugels en we stijgen op naar die ideeënwereld. Voor Plato is schoonheid objectief. Niks smaken. Niets wat wij denken. Als hij ons zou horen zeggen van, het is gewoon een kwestie van smaak, zou hij het niet hebben begrepen waar we het over hadden. Vervolgens, nou, ik ga niet jullie helemaal meenemen in de tijd, ik heb maar 15 minuten, wil ik jullie toch even vertellen over Vitruvius, de oude bouwmeester. En ook hij zei van, schoonheid is gewoon het volgen van objectieve, natuurlijke wetten. En hij had het over verhoudingen, over de menselijke maat. En als je dat aanbrengt in het gebouw, dan maak je gewoon mooie gebouwen. Misschien kennen jullie hem wel, man van Vitruvius. Het lichaam, ons lichaam, heeft de juiste maat en dat moet je in die gebouwde omgeving neerzetten. Dan neem ik jullie nog even wat verder mee en dan eindigen we, maar voor nu met de filosofen bij Kant. En Kant zegt van, Schoonheid is gewoon een kwestie van smaak. Het is een soort mechanisme, een soort vrij spel wat in onze verbeelding, tussen onze verbeelding en verstand speelt. En daardoor, als dat zo harmonisch verloopt, vinden we iets mooi. En dat geeft ons een fijn gevoel. Het is dus zuiver, subjectief. Maar, zegt Kant, en dat is heel erg interessant, als we iets mooi vinden, kunnen we het bijna ons niet voorstellen dat een ander dat niet mooi vindt. Jij houdt van die muziek en iemand anders zegt van, ik vind echt helemaal niks hoor. Dan denk je, ah, jammer, dat doet eigenlijk gewoon een beetje pijn. Dus hij zegt van, als wij iets mooi vinden, creëert dat een soort gemeenschappelijke zin. Goed, we hebben gezien, Plato, zuiver objectief. Kant, helemaal subjectief, met een beetje gemeenschappelijk gevoel wat het creëert. En dan wil ik eigenlijk een derde optie inbrengen. Want vaak als je zo binair denkt, of het een of het ander, moet je altijd op zoek gaan naar het derde. En dat wil ik inbrengen met Huldelin. Huldelie? Huldewie? Huldelin. En voordat ik dat helemaal ga doen, wil ik u vertellen waarom ik een beetje verliefd ben geworden op Huldelin. Mijn man vindt het overigens niet heel erg, want hij is al lang dood. Maar Huldelin die leefde rond 1800. En Huldelin had het over thema's zoals oneindigheid. Iets waar ik altijd mee bezig ben geweest. Hij had het over het lot en de afwezigheid van het lot voor de moderne mens. En daardoor werd ik gegrepen. Ik begreep niks van die tekst. En ik dacht toch van, ik wil beter begrijpen waar hij het over heeft. En Huldelin had het ook over schoonheid. En vooral in zijn briefroman, ik weet niet of jullie die kennen, Hyperion, schrijft hij uitgebreid over schoonheid. En Hyperion, die werd verliefd op Diotima. Waanzinnig verliefd en zij was zo mooi. En ze had het ook over schoonheid. En bij Huldelin zie je dat schoonheid niet helemaal objectief is. Niet alleen maar in de wereld van het denken zit. In de wereld van de ideeën van Plato. En ook niet helemaal alleen in deze werkelijkheid. Het zit er een beetje tussenin. En je ziet die liefde tussen Diotima en Hyperion. Daar zit schoonheid in. Dus hij legt een verbinding tussen schoonheid en liefde. Liefde dat verbindt. En ik weet niet of jullie dat herkennen. Misschien, wie van jullie is wel eens verliefd geweest? Nou, die mensen die niet een hand opsteken, die geloof ik niet. Maar dan weet je eigenlijk van, je bent super verliefd op die andere persoon. Je weet, dat gaat niet helemaal over die persoon. Het gaat ook niet helemaal over mij. Het gaat over iets wat er tussen ons is ontstaan. Nou, zo gaat het ook bij Huldelin over schoonheid. En dat is interessant. Daar kan ik nog heel veel over vertellen. Dat doe ik nu niet, want ik wil jullie meenemen naar Nijmegen, naar Thales. Ik wil jullie meenemen naar een gesprek dat ik had met de mannen op de bus. Wie kent de mannen op de bus? Waarschijnlijk niemand. Ah, de mensen van Thales. Ik zou het u vertellen, de mannen op de bus die doen klusjes. Er is iets kapot, ze worden gebeld, ze komen daar. En ik vroeg aan de mannen op de bus, waarvan de meeste mensen zouden denken van, wat weten die nou over schoonheid? Vroeg ik aan hen, wat vinden jullie schoonheid? En ze weten heel veel over schoonheid. En zij vertelde mij, wat mooi is, is dat wij worden gebeld en we maken een beugel aan bij de wc bij die oude dame die anders niet meer naar het toilet kan. Daarna drinken we een kopje koffie en dan is ze zo blij. En dan voel je verbinding en dat is mooi, zeggen ze. En dat is precies wat Huldelin ook zegt. Schoonheid, wat meer is, schoonheid is meer dan alleen maar mooie esthetiek. Het is meer dan alleen maar mooie gebouwen. Schoonheid heeft te maken met wisselwerking. Met een soort tussengebied tussen mensen, tussen de mensen en de omgeving, tussen de omgeving en de gebouwen. Daar gaat schoonheid over. En ik hoop dat de discussie niet alleen maar gevoerd gaat worden, ach, schoonheid is gewoon een kwestie van smaak. Maar dat we zeggen van het hebben over schoonheid is al scheppend op zichzelf. En dat Thales zo'n bestuurlijke doelstelling heeft, al kunnen we er geen beleid op maken, geeft aan dat wij gemeenschap, het samen zijn, het verbinden heel belangrijk vinden. Dames en heren, hartelijk dank.
Zo. Nou, hallo. Ja, toen ik de term schoonheid googelde, zag ik dit. Dus geen mooie gebouwen, geen mooie landschappen, geen kunst, maar vooral heel veel beautycorrectie en botox. Dat zal ook wel aan mijn Google-gedrag liggen. Het zit blijkbaar in mijn algoritme. Maar je ziet dat de term schoonheid hier dus direct gelinkt is aan een heel gericht en omkaderd beeld van wat mooi is. Anders zouden toch ook niet zoveel mensen op zo'n grote schaal correcties laten uitvoeren. Dit neigt dus naar een heel eenduidig schoonheidsbeeld. Heel saai. En daarnaast is juist het adagium dat je jezelf moet zijn. Toch? Je moet jezelf zijn. Dat is goed. Je unieke zelf. Dat betekent dat we juist allemaal verschillend zijn. En dat dat waardevol is. Dat dat belangrijk is. Nou, ik hoor bij de mensen die verschillen omarmen. Ik zie rijkdom in verschil. Het is ook simpelweg realiteit dat we verschillen. En daarin zit schoonheid. En zo zie ik dat ook in mijn vak als architect. Het is zinloos om een plaatje te laten zien van een gebouw en daarvan te beweren, dit is mooi, dit is schoonheid. En dat niet. Ik weet bijvoorbeeld dat deze stad op dit beeld heel veel mensen aantrekt. Heel erg onweerstaanbaar is. Het is een droomstad. En op een bepaalde manier vind ik dit ook heel erg mooi. Want voor mij, omdat het een combinatie is van herinnering, van vroeger, van uren prutsen met Barbies. Maar daarnaast heb ik ook onlangs nog een heerlijke herinnering beleefd toen ik naar de Barbie-film ging. Met vrienden. Maar ja, dat is mijn associatie met dit beeld. En daar kan iemand anders dan weer heel anders over denken. En het levert dus niks op om wel eens niet eens gesprek te maken over wat mooi is. We zijn verschillend. We ervaren schoonheid verschillend. Dan kan ik wel proberen uit te leggen wat voor mij schoonheid is. Hoe ik dat begrip in mijn vak als architect opvat. Dan kan dat mooie gesprekstof opleveren. Van hoe denk jij daarover? En ik denk ook dat het een essentieel begrip is in mijn vak. Want zonder schoonheid gaat het gewoon niet. Selby die zei het al, het is een van de drie basisprincipes van Vitruvius. Het is een van de 8 criteria voor hoge bouwcultuur die we allemaal ondertekend hebben. Het is gewoon heel belangrijk. Dus ik zie schoonheid in mijn vak het beste uitgelegd door het praten over liefde. En dat deed Bakema een hele tijd geleden ook al. Iedereen hier, allemaal architectuurliefhebbers, kent denk ik wel het Van Stoel tot Stad. Dat is het gloedvolle betoog van architect Jaap Bakema in de jaren 60. Op nationale televisie op zondagavond. En daar keken best veel mensen naar, want je had toen maar 1 of 2 netten. En in zijn inleiding zegt hij iets heel veelzeggends. Dan citeer ik hem even. Men heeft wel eens gezegd dat er 2 dingen zijn waarover men eigenlijk niet kan spreken. Ik meen dat het zo was. Dat je niet over liefde kan praten en niet over ruimte. En als ik nou zeg dat ik wil praten over liefde voor ruimte, nou dan begrijpt u wel dat het onderwerp moeilijk is. En verder zegt hij dan dus hoe belangrijk die liefde voor ruimte is voor architecten die aan ruimte werken, maar ook voor ons allemaal. Dat is heel mooi omdat hij het zo nadrukkelijk met liefde verbindt. En dat dit onderwerp moeilijk is, dat zie ik eigenlijk anders. Bab Schons, onze dichter des vaderlands, linkt liefde en mooi ook direct aan elkaar. In dit boekje worden momenten, observaties, gedachten heel precies met veel liefde en prachtige tekst omschreven. Waardoor iets dat je in eerste instantie niet opmerkte, gaat glanzen. Alles wat je lief hebt, wordt mooi. Het is echt heerlijk om dit boek in je huis te hebben. Ik pak het op, ik lees weer een stukje en dan weet ik zeker dat het waar is. Dat met liefde naar iets kijken, met liefde aan iets werken, schoonheid oplevert. Dat is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Van schoonheid kom ik op liefde en van liefde kom ik op hoe ik naar ons vak kijk als ik denk over schoonheid. Liefde en architectuur valt samen met 4 woorden. Specifiek, ruimhartig, verbindend en nieuwsgierig. Liefde is specifiek. Als je liefde voor iemand voelt, dan is dat specifiek. Het gaat juist om die persoon of het gaat om die plek. En als ik ontwerp, dan wil ik dat het speciaal voor jou is. Of dat het speciaal voor deze plek is. Dat het je dat gevoel geeft. Dus architectuur is geen standaard product waar jij je naar moet voegen. Architectuur is maatwerk en dat is voor jou. En als architectuur dat teweeg brengt, met ruimte, met gebouwen, dan bereik je dat mensen zich eigenaar voelen van een plek of van het gebouw waar ze in wonen. En als je je eigenaar voelt en misschien zelfs trots bent, dan ga je er ook zorgvuldig mee om. En dan heeft het waarde. Als wij woongebouwen ontwerpen, dan doen we dat vanuit dat uitgangspunt. Iets specifiek maken. Dat maakt dus dat je je er ook thuis voelt. En je ergens thuis voelen, dat is denk ik echt een levensbehoefte. Iets wat je nodig hebt. Specifiek ontwerpen impliceert ook dat iedere opgave weer een nieuw verhaal is. En dat je dus iedere keer weer kritisch nadenkt, nieuwe dingen probeert, in beweging bent. Dat je onderzoekt en je denken nooit stilstaan, maar altijd naar voren gericht zijn. Dus een gebouw of een plek van ruimte dat specifiek ontworpen is, heeft schoonheid. En liefde is ruimhartig. Het opent je hart. Architectuur moet ook ruimhartig zijn. Openstaan voor iedereen. Architectuur moet ruimte geven voor groei, voor beweging, voor het onverwachte. Wij werken altijd met landschapsarchitecten. En daarvan leren we dat we naast mensen ook het landschap ruimte moeten geven. En dieren moeten verwelkomen. En het leuke is dat door een ruimhartige houding aan te nemen, dus mensen, dieren en planten toe te laten, het geheel gewoon altijd mooier wordt. Dat is win-win. En die ruimhartigheid voel ik ook in de woonopgave. Dat gaat eigenlijk altijd over vierkante meters, over geld, over welk soort wonen het is, commerciële huur, koop, sociale huur. Terwijl al die pijlers niks met schoonheid te maken hebben. En ook niks met woonkwaliteit. Een ruimhartige houding of misschien royaal zijn als ontwerper betekent dat je ontwerpt voor iedereen. Of iets sociale huur is of een koopwoning, dat zou helemaal niet zichtbaar of voelbaar moeten zijn. Iedereen woont. En ik denk het beste door elkaar en naast elkaar. Dus als architectuur die ruimhartigheid in zich heeft, dan is dat voor mij schoonheid. En liefde is verbinding. Liefde is juist iets dat je naar een ander voelt of naar een plek voelt. Architectuur is verbinding. Je ontwerpt de zone tussen jou en de wereld, tussen privé en openbaar. Dus waar die elkaar raken. En in deze zone of in deze ruimte liggen heel veel kansen voor verbinding. Daar kan heel veel gebeuren. Het is de plek waar je misschien contact maakt met je buren. Of waar je de stoep een beetje inneemt en daardoor de straat veel levendiger maakt. Of waar een voorbijganger even in je ogen kijkt. Het is een zone waar je niks moet, maar wel van alles kan. Bijvoorbeeld door een woning een nis te geven, heel simpel. Waardoor je net even beschut zit en de stoep en die nis een beetje gaan samenvallen. Als bewoners zich eigenaar voelen en dat stukje, van dat stukje, dan zijn ze ook een beetje eigenaar van het collectieve wat we delen. De stoep, de straat, de stad. En zorgen ze er beter voor. Voelen ze zich er veilig. Of halen er plezier uit door spelen of tuintjes maken of gewoon even buiten zitten. Een architect bepaalt niet hoe mensen zich gedragen of hoe ze bewegen, maar je kunt wel de omstandigheden arrangeren waardoor je mensen ruimte geeft, waar ze zelf bepalen hoe ze ermee omgaan. Voor mij is dat echt magisch. Als een gebouw of een plek net klaar is, althans als wij dus ons werk hebben gedaan, dat het dan ingenomen wordt. En wat mensen en dieren of planten dan gaan doen. Dan ben ik echt gelukkig en trots. Als ik zie dat het project zijn eigen weg inslaat. Als mensen er leven of misschien hebben zij wel een first date. Dus in het ruimte geven aan verbinding zit schoonheid. En het laatste woord is nieuwsgierig. Toen ik klein was, leerde mijn vader mij zonder dat ik het doorhad nieuwsgierigheid. Ik herinner me dat we in Frankrijk waren in een oude boerderij met een wat rotsige tuin waar allemaal keien lagen. En iedere dag schoven we een nieuwe kei opzij om te kijken wat daaronder gebeurde. Nou, dus heel veel. Diertjes, heel raar, bijna wit gras omdat het geen zonlicht had gehad. Pissebedden, mieren. En door gewoon de tijd te nemen en goed te kijken werd het spannend. En wilde ik de volgende kei alweer omdraaien. Dus ik wist nu dat onder al die stenen spannende dingen zijn. Dat de aarde niet gewoon dood is, maar dat er ontzettend veel gebeurt. Liefde is intens nieuwsgierig zijn naar die ander. Alles willen weten over die ander. Iets groeit als je er meer over weet. Iets wordt interessant als je er meer over weet. Iets kan mooier en dierbaarder worden als je er meer over weet. Als je onbevooroordeeld kijkt. En voor gebouwen geldt dat ook. Een gebouw dat je in eerste instantie niet aanspreekt, kan heel interessant worden als je erin verdiept. Misschien vindt u wel een brutalistisch gebouw prachtig, u niet. En misschien houdt u van high-tech architectuur en een ander niet. Het wordt altijd interessant als je gaat zien vanuit welk DNA dat gebouw is ontstaan. Hoe het werkt, welke kwaliteit het heeft. En om dat vanuit de nieuwsgierigheid te doen, is essentieel in ons vak. Om niet op smaak te oordelen. Want nog steeds worden gebouwen gesloopt om er vervolgens een nieuw gebouw voor in de plaats te zetten. En het besef dat dit het minst duurzaam is wat je kunt doen, begint gelukkig steeds sterker te worden. We kunnen het ons niet veroorloven de kansen, de mogelijkheden en ook de schoonheid van bestaande gebouwen, of je ze nou aanspreekt of niet, niet te zien. Dus werken vanuit het bestaande, het onverwachte toelaten, kan hele mooie dingen opleveren. Dus nieuwsgierigheid leidt tot het zien van schoonheid. Alles wat je lief hebt, wordt mooi. Dus schoonheid en liefde gaan hand in hand. Dank u wel.
Dank jullie wel voor deze prachtige lezing, hè? Ruben, mag ik jou naar voren vragen?
Jazeker.
Om hier te gaan zitten. Pak u nog even het klokje. We gaan eigenlijk, gewoon zonder inleiding, gaan we direct naar jou, naar fragmenten van twee video's. Of van twee fragmenten van één video die je hebt gemaakt voor die Aesthetic City. En ik ga hem gewoon instarten.
Top.
Why are some buildings more loved than others? And why do some places attract enormous crowds, while others are ignored? Some would say it is because these popular places and buildings are well known, and the others are not. But the places that do attract these massive amounts of visitors, or which are always photographed, must have some other quality that makes them attractive. This quality makes people climb mountains, traverse jungles, or travel all over the world to see them, showing how badly people crave it. Which quality is it? Well, you might have guessed it. Beauty. Welcome, this is The Aesthetic City, and in this video we're going to investigate why you find some buildings in urban environments beautiful and others less so, and why the beauty of our buildings in our cities is indeed more important than you might think. So let's get started. It seems that our modern cities have become increasingly ugly over the years. Giant concrete overpasses, outdated business parks, strip malls and depressing concrete housing complexes. So much has been built that makes you wonder who on earth thought that that was a good idea. Did anyone even consider the beauty of the design of this building or place? Because everybody still yearns for some beauty in their lives. That's why millions of people visit beautiful cities like Amsterdam or Barcelona each year. These tourists don't go to the rundown business park at the edge of the city. They don't walk around underneath concrete overpasses to take pictures, and they certainly don't go for a picnic next to a stinky random pond somewhere. No, they go to the historical inner city with its beautiful buildings, its parks and boulevards, and it's obvious why. Those are beautiful places. So adding 1 + 1 together, what we should be doing is obvious, right? Just build more beautiful places. Well, that's where things get a bit difficult.
Dat was stukje 1. Gaan we naar stukje 2. Zelfde video.
One of the interesting things about taste is that it can be learned. This is often visible among architecture students. Over time, their taste for buildings changes. This leads us to an interesting phenomenon, which is called the design disconnect. Architects and the public each seem to like different kinds of buildings. This effect was discovered by psychologist David Halpern. He did a study in 1987 with students in the UK. A group of volunteer students were shown photographs of unfamiliar people and buildings and asked to rate them in terms of attractiveness. Some of the volunteers were architects, some weren't. All the students had similar views of which people were attractive, but this changed when they were rating buildings. The architecture student's favorite building was the least favorite building of the other students, and vice versa. One of the most interesting things was that the longer the architecture students have been studying, the stronger this effect was. These outcomes are shocking, because it is the architecture students that are supposed to later design buildings for a population that has exactly the opposite views on what is beautiful in a building.
Nou, dat is een mooie. Oh, deze komt zo meteen. Er zou een diët tussen moeten zitten. Dit komt zo meteen. Nou, ten eerste hebben mensen geleerd dat je echt knetterstrak kan editen. Dat is het. Vliegt allemaal rond en zo.
Het gaat wel heel snel. Ja. Ik ben ze ietsje langzamer gaan maken hierna. Want het was,
dat is een van de eerdere, toch?
Ja, de eerste. De eerste,
de eerste was dit zelfs. Ja, want je bent dus 2,5 jaar geleden... was je gewoon nog een brave planoloog bij een ingenieursbureau.
Ja.
En toen heb je, ben je dit gaan doen. Waarom?
Ja, goede vraag. Het was, nou, ten eerste, ik had de mogelijkheid om even een tijdje iets anders te gaan doen. Dus een soort van kleine sabbatical te doen. Maar eigenlijk wat ik ontdekte, was dat ik had al heel lang een beetje, ja, te frustreren. Dan kijk je de trein, ik van, gadver, wat bouw ze nou allemaal? En ja, goed, toen uiteindelijk ontdekte ze dus dat ik niet de enige was die er zo over dacht. Door te zien van, ik ontdekte dat er andere architecten waren, andere stedenbouwkundigen, mensen die hele boeken over hadden geschreven. En toen dacht ik, wacht eens even. Misschien ben ik niet gek. Ik dacht gewoon, oh, ik ben gek. Ik ben blijkbaar de enige die dit serieus neemt en denkt van, misschien kunnen we anders bouwen. Maar ik dacht van, wacht eens even. Er zijn dus andere mensen die dit serieus nemen. Dat we misschien, ja, goed, breder kunnen kijken dan, zeg maar, hoe we nu bouwen. En ja, goed, misschien wel wat kunnen leren van het verleden. Zonder helemaal gelijk het verleden na te bouwen, maar in ieder geval er nieuwsgierig naar te zijn, zeg maar.
En was er een, want je, op een gegeven moment had je dit inzicht. Was er een specifiek gebouw of een specifiek project dat je dacht, nou, dit doet de druppel, dit is de druppel die de emmer doet overlopen?
Eerlijk gezegd niet echt. Maar wat wel, ik kom uit Leiden oorspronkelijk. En daar, ja, rond het station wordt gebouwd, ook rondom het station van Utrecht. Ik vind dat zo niet passen bij de stad zelf. Want ik denk van, ja goed, dat vond ik zelf wel heel zonde. Gewoon, ja, het is nou eenmaal hoe de wereld werkt. Maar ja, ik vond eigenlijk die stationsgebieden, vond ik denk ik het ernstigste. Ja.
En je zei net dat je ontdekte dat er mensen waren die dachten zoals jij. Je bent opgeleid als planoloog aan de UvA en in Delft. Was er niemand in die opleiding die iets waar je in kon vinden?
Nee, er waren heel weinig onderwerpen tijdens de studie die echt hierover gingen. Bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld een theorist, Leon Krier bijvoorbeeld. En nou goed, zijn boek lag toevallig wel in de boekwinkel, die heb ik uiteindelijk gekocht. Maar we hebben nooit iets over hem gehoord. We hebben nooit iets gehoord over New Urbanism, bijvoorbeeld, wat heel erg populair is geworden in Amerika. Heel veel van dat soort theorieën, of bijvoorbeeld Christopher Alexander. Is misschien wel een keertje langsgekomen, maar nooit echt diep ingedoken. En dat zijn allemaal mensen die heel anders kijken naar de bebouwde omgeving, maar heel serieus ook. En het is niet zo van, we willen allemaal een beetje schoppen tegen de bestaande orde. Maar die hebben gewoon een compleet ander paradigma van hoe je zou moeten bouwen.
En zij denken ook vanuit schoonheid?
Ja, absoluut.
En want dat schoonheid was dus iets wat niet terugkwam in Delft?
Nou, ik vond dat het thema heel weinig werd besproken. En inderdaad, nou, zoals al eerder werd gegeven, het werd gezien als, het is subjectief. Het is volledig gebaseerd op smaak. Dus je kan het eigenlijk niet, je kan er geen serieuze discussie over hebben. Terwijl, ja goed, ik dacht van, ja maar we hebben het in ons alledaagse leven, hebben het toch altijd over, ik vind dat mooi, ik vind, zij is mooi, die planten zijn zo mooi. Of die situatie toen bij je familie of iets dergelijks, die situatie was mooi. Als iets zo belangrijk is in ons alledaagse leven en als we dat woord zo vaak gebruiken, waarom wordt het dan niet serieus besproken op een studie? Terwijl, want het gaat uiteindelijk, je bouwt een omgeving waar mensen hun dagelijkse leven moeten leven. Ja. Dus het is extreem belangrijk, vind ik zelf. En ja, mensen mogen het oneens zijn, maar ik denk van ja, we kunnen toch beter omgevingen bouwen en ook echt nieuwsgierig zijn naar van, wat zijn nou dingen die mensen mooi vinden en waarom is dat mooi? Waarom in het begin van deze presentatie, een grote meerderheid vond dat gebouw in Florence volgens mij, vond dat prachtig, maar waarom vinden mensen dat zo mooi? En daar moeten we volgens mij heel erg nieuwsgierig naar zijn.
En waarom vinden mensen dat zo mooi? Wat is de essentie van schoonheid? We hebben het vanavond al gehoord. Tussenbegrip. We hebben een vierslag meegekregen. Daar gaan we het straks allemaal over hebben. Wat is volgens jou schoonheid?
Nou, ten eerste een compliment voor de andere presentaties. Want ik vond het heel interessant. Kijk erop. En ik ben het ook wel eens dat als je ergens... ik vind dat nieuwsgierigheid vind ik ook inderdaad een goede. Want dat kan inderdaad zo werken. Maar Ik heb het zelf eigenlijk gewoon heel pragmatisch ingestoken. Eentje is eigenlijk een beetje meer de filosofie van wat schoonheid is. En dat heeft inderdaad met liefde te maken. Dat is heel erg ongrijpbaar. Daar kan je volgens mij eeuwig over bakkeleien en daar kom je niet uit. Dus inderdaad waar Roger Scruton over schrijft of Kant of eigenlijk de filosofische benadering. De tweede is gewoon echt kijken naar, wat we biologisch gezien mogelijk mooi vinden. Dus er zijn studies dat mensen meer houden van curves bijvoorbeeld of van fractals. Dus zeg maar zichzelf herhalend patroon op verschillende schaalniveaus. Bepaalde vormen van complexiteit. Een soort van een balans tussen orde en chaos.
Hoe weten we dat? Kun je een voorbeeld geven van zo'n studie?
Ik kan niet 1, 2, 3 het citeren hier. Maar bijvoorbeeld die van Curvis, daar hebben ze echt gewoon gekeken naar echt baby's. Waar ze eerder naar grijpen. Dat soort dingen. Maar je hebt ook een onderzoeker die letterlijk heeft gekeken naar welke hersengebieden oplichten als je het over schoonheid hebt. Of als het niet over schoonheid hebt. Als ze een esthetische, als een ervaring van schoonheid ondergaan. Uh-huh. Dus daar lijkt iets te zitten.
Dus we hebben filosofie, dat is ingewikkeld. Ja. Dan hebben we de praktische kant met MRI-scans en grijpende baby's.
Ja.
Is er nog een benadering van schoonheid?
Ja, en de derde, en dat is eigenlijk, dat is gewoon puur kijkend naar patronen opmerken in de hele bevolking. Dus als je kijkt naar een poll of een enquête of een heel groot deel van de bevolking, dan kan je daaruit, kijk, op één persoon kan je misschien geen uitspraak doen, maar over 100.000 mensen, dan ga je patronen zien in waar mensen een voorkeur voor hebben. En misschien is dat niet een soort van dat je dat dan gelijk moet gaan nabouwen, maar je moet wel na gaan denken van of in nieuwsgierig zijn van, hey, wat is dat precies? Waarom vindt die meerderheid dat wel mooi en dat niet? Wat voor elementen zijn dat? En ik denk dat je dan ook weer terugkomt bij dat vorige punt, bij die curves en dat soort dingen. Maar je moet dat wel serieus nemen.
Mm-hmm. Dat Erasmusgebouw, dat laatste gebouw van de vier, wat we zagen, dat de bewoners daarvan gaan binnenkort ergens anders naartoe. Eigenlijk zouden we gewoon het Uffizi opnieuw moeten neerzetten voor hen.
Ik weet niet of je dat zo mee te doen doet. Ik ben het helemaal eens dat je inderdaad iets moet bouwen wat fit is, wat goed is voor de plek. Dus kijken van wat voor materialen worden in een plek ergens gebruikt. Want dan kan je misschien lokale materialen gebruiken, wat ook nog eens duurzaam is. Wat voor vormentaal heeft een bepaalde plek? Dus misschien is er wel bepaalde bouwtechnieken die in een streek worden gebruikt. En ik denk dat we als je heel erg naar de plek gaat bouwen, dat je dan ook iets authentieks krijgt wat er echt past. En wat vaak ook wordt gezien als mooi door de mensen die er leven. Omdat het past bij de mentaliteit van de mensen die daar al vaak generaties lang wonen.
Je hebt het over de plek waar mensen generaties lang wonen. Je hebt het over oude bouwstijlen. Anderzijds ben je hypermodern met dit soort super gelikte filmpjes.
Niet per se altijd oude gebouwen, maar goed. Ja.
Oké, daar komen we straks denk ik nog op.
Ja.
Want op internet ben je ook bezig met het bouwen van een gemeenschap. Jij bent ook een van de drijvende krachten achter die architectuuromslagbeweging. Wat is dat voor een beweging?
Ik heb die inderdaad opgezet. Maar inmiddels heb ik het enigszins overgedragen aan een team wat daar nu merendeel van het werk doet. Want ik heb zelf heel erg druk met TSX City. Maar wat we eigenlijk doen is eigenlijk kijken naar wat vindt, laten we zeggen, een overgroot deel van Nederland, wat vinden die mooi? En wordt daar naar geluisterd? Dus eigenlijk zijn we bezig met democratie.
Mm-hmm.
Heel simpel gezegd. Van wordt weerspiegeld in de bouwpraktijk van wat mensen echt mooi vinden. En dan mag er best een beetje worden geschopt tegen schenen.
Mm-hmm.
En dat is een beetje ook, het is een beetje lol hebben natuurlijk ook.
Wordt er geschopt tegen schenen?
Ja, ik denk dat bepaalde architecten die het helemaal daar niet mee eens zijn, dat misschien niet zo leuk vinden. Maar anderzijds, we willen wel altijd constructief zo constructief mogelijk. En er mag een beetje humor bij zitten. Maar goed, we willen niet alleen maar schoppen om het schoppen. Het gaat erom dat er in ieder geval een dialoog op gang komt.
Mm-hmm.
Want voor ons gevoel is bijvoorbeeld, als we kijken naar polls, naar enquêtes, is een heel groot deel van de bevolking heeft een iets, sorry dat ik het zeg, maar iets traditionelere voorkeur voor architectuur. En aan de ene kant kan je er helemaal bang voor worden, want traditie is een heel eng woord. Maar wij denken van ja, maar kunnen we daar iets van leren of kunnen we daar iets mee? Zeg maar iets meer dan alleen maar soort van wegzetten als van oh, dat is eng, dat is reactionair, dat is. Want misschien zitten er wel bepaalde lessen die eruit kunnen leren en kunnen toepassen in nieuwe gebouwen.
Zijn dat dan ook niet de mensen die dat mooi vinden? Zijn dat niet reactionaire, conservatieve mensen?
Nou, niet altijd. Als je kijkt sowieso naar die polls, als 70% tot 80% soms in sommige studies aangeeft van dat ze bijvoorbeeld nou traditionelere stijlen mooi vinden. Echt niet alle, al die 70%, als dat allemaal fascist zou zijn, dan zouden we in een fascistisch land leven. Dus dat lijkt me niet. Maar ook, nou goed, je hebt allemaal voorbeelden. Zweden bijvoorbeeld, daar heb je een de sociaaldemocraten van de stad Gothenburg, die hier volledig voor staan. Want die zien, hey, onze bevolking vindt dit. Dus wij zijn door hun verkozen, wij gaan hun representeren. Dus wij gaan zeggen van, ja, misschien moeten we iets met die smaak dan doen. Al is het een smaak van een heel groot deel van de bevolking. En ik denk dat dat voor architecten in ieder geval een soort van huiswerkopdracht is. Van niet van, oh, we moeten nu anders gaan ontwerpen. Maar nou, misschien wel je laten inspireren op een manier.
Jullie willen een discussie op gang brengen. Ja. Jullie willen provoceren. Jullie willen democratie, echte democratie creëren. En een van de dingen waarmee jullie dat hebben gedaan is onder andere deze actie. Ja. Waar kijken we hier naar?
Ja, dit is de nieuwe Heinekenhoek op het Leidseplein in Amsterdam. En dit kwam eigenlijk uit de stijgers. En nou goed, er werd er al lang gebouwd. We dachten van dit komt er al. En we hadden geen idee hoe het er uiteindelijk echt uit ging zien. En toen kwam het uit de stijgers. Dat patsje aan door. Het is echt. Het is wel heel erg. Het is. Ja, goed. Hoe breng je dit soort van beleefd onder woorden? Maar goed, het is een vrij extreem anders ontwerp, laat ik het zo brengen. En wij dachten, weet je wat? Er is een ontwerpwedstrijd geweest om dit te bouwen. Maar het was niet een ontwerpwedstrijd waarbij soort van iedereen werd betrokken. Dus wij dachten, wij doen het gewoon opnieuw. Een nieuwe ontwerpwedstrijd. En wij gaan mensen, wij gaan eigenlijk een helemaal opzetten op de manier van, hey, ontwerp iets wat echt past bij het Leidseplein zoals het ook is en zoals mensen dat voelen. Dus dat zijn we gaan doen. En we hebben gigantisch veel inzendingen gehad. Volgens mij was het 30 architecten of mensen die architect willen zijn. Er zijn eigenlijk ook een aantal mensen die geen officieel architect waren, die hebben ingezonden. Die hebben echt de meest waanzinnige ontwerpen ingestuurd, waaronder van een universiteit uit Amerika. En ja, goed, dat hebben we. Ja, het Parool kwam het. Die vonden het allemaal heel erg interessant. AT5 zijn we nog opgekomen. Maar wat wij leuk vonden is dat er inderdaad dat er een heel dat het een constructieve manier was om te laten zien, kijk, het kan ook anders. In plaats van, oh, het is lelijk en dit is, ja goed, we moeten niet zo bouwen. Ja, dat kan allemaal wel, maar breng dan ook een oplossing voort. En dat hebben we geprobeerd te doen.
Nou ja, en het publiek heeft gestemd. De Amerikaanse studenten Sabrina Ruck van Bennettine College in Colorado heeft gewonnen.
Kansas. Ja.
Kansas.
Ja.
Oh, er staat verkeerd op de website dan.
Oh, op de website. Oh, dan moeten we even checken.
Of AT5. Het zal wel AT5 zijn geweest. Dit is het ontwerp. Waarom heeft dit gewonnen? Wat is hier zo prachtig aan?
Ja, we hebben een stemming gedaan. Dus dit is de publieksprijs geweest. Uiteindelijk ook de juryprijs. Maar ja, goed, ik denk dat dan moet je dus dat gaan verklaren. En er zijn een heleboel manieren waarop je dat kan verklaren. Ten eerste heeft inderdaad, het is duidelijk wel iets wat je zou verwachten in Amsterdam. Ik denk dat er iets heeft. Ik denk dat hoe het gedateerd is, natuurlijk ook hoe het geaccelereerd is, gewoon de presentatie ervan is wel goed gelukt. Maar ik denk dat het ook dat je bijvoorbeeld echt de menselijke schaal goed kan herkennen. Van hoe hoog zijn die verdiepingen? Dat je echt duidelijk ziet dat er een bepaalde warme materialen, dus niet dat kille wit, maar ja goed, een soort van rijkdom in vormen. Dus je hebt niet alleen maar vierkanten in een soort van blok, maar je hebt bogen, je hebt goed geaccentueerde hoeken. Wat mensen prettig vinden, geeft een soort van gevoel van stabiliteit. Je hebt verschillende grote ramen. En het heeft het is ook een heel duidelijk leesbaar gebouw. Van ondergedeelte, middengedeelte en top.
Je zou het er zo neerzetten?
Ik zou het, ik zou een grote enquête doen over de hele stad Amsterdam. En als daaruit blijkt dat mensen dit willen, dan zou ik het bouwen. Als mensen het niet willen, moet je het niet bouwen.
Wat interessant is, hè? Het publiek heeft dit. Dit heeft de publieksprijs gekregen. Maar er was ook een juryprijs.
Ja.
En Dus was dus ook een jury. En die heeft het ook verkozen.
Die heeft het ook verkozen. Wij dachten van, ja, jammer voor de andere inzenders. Want we hadden eigenlijk wel leuk gevonden als er iemand anders ook nog op prijs. Maar goed, ja, zo is het
dus,
nou.
Dus ze heeft twee keer een boek en twee keer, wat was het?
Ook een geldbedrag, ja.
Wat ik interessant vind, want jullie zeggen jullie de echte democratie. Die filmpjes zijn inderdaad vrij scherp over architecten. Ze hebben altijd een kooltrui en een knotje en ze zijn belerend. en vervolgens zetten jullie diezelfde architecten in een commissie om te oordelen. Waarom had je toch een jury nodig?
Ja, nou, we hebben het al hiervoor inderdaad een beetje over gehad. En dat is uiteindelijk, je kan niet echt om een architect heen, denk ik toch wel. Ik bedoel, je hebt toch altijd architecten nodig die... die een gebouw ontwerpen. Want ik denk dat... Anders krijg je wat je in België ziet. Dat iemand zegt tegen aannemer... doe maar een driehoek met een vierkant erin en een cirkel erop. En nou goed, en als iedereen dat doet, dan krijg je dat eindresultaat. En ik denk dat een bepaalde... Ja, goed. Training. en een soort van gevoeligheid voor ook... Ja, wat er bijvoorbeeld op een plaats goed kan. Bijvoorbeeld als je een architect wil worden die goed iets in Amsterdam kan ontwerpen, lijkt me het heel handig als je als architect een studie gedaan hebt waarin je in ieder geval weet van hoe onderzoek je zo'n plek en hoe doe je onderzoek naar wat past er bij een stad als Amsterdam.
Oké, we gaan zo meteen de andere sprekers erbij vragen en dan gaan we het over al deze dingen verder hebben. Maar ik ben wel naar één ding nieuwsgierig.
Ja.
Je hebt het over video. Ik ga het geen filmpje noemen, want er zit super veel werk in en onderzoek. Heb je het over de design disconnect? En jij hebt jaren planologie gestudeerd. Hoe ben jij in hemelsnaam ontsnapt? Waarom ben jij niet verpest?
Ik denk omdat ik planoloog ben. Ja goed, als planoloog en stedenbouwkundige word je geforceerd om naar het hele plaatje van de stad te kijken. Je bent niet hyper geobsedeerd door één gebouw, jouw gebouw, wat ook nog eens jouw persoonlijke creatieve expressievorm is, als een soort van kunstwerk. En dat is denk ik een valkuil bij architecten, no offense, maar volgens mij is dat wat bij architecten gebeurt, is dat ze zo in dat ene gebouw gaan zitten en dat zij hun... creativiteit en artistieke visie willen loslaten in dat gebouw, dat ze mogelijkerwijs soms een beetje vergeten wat er eromheen gebeurt. En als stedenbouwkundige moet je naar het geheel kijken, naar de straat, naar de streek, naar misschien wel, ja, en ik denk dat het veel verder moet gaan, naar de materialen die worden gebruikt, naar misschien wel de culturen die daar is. En dan word je veel gevoeliger voor... Ja, zeg maar hoe dat. Ja, dan denk je meer van. Ja, dat misschien moet dat ene gebouw zich ietsje meer schikken naar wat ernaast staat.
Zijn planologen dienstbaarder?
Dat weet ik niet, durf ik niet te zeggen.
Oké. Okay. Ja. We gaan de andere sprekers erbij halen. Gus heeft net te horen gekregen dat ze toch nog nodig is als architect.
Oh ja, zeker, ja. Maar ik vind het een heel mooi gebouw trouwens, het Spaarndam Hart.
Ja, daar heb je ook een prijs voor gekregen. Welke was het ook weer?
Abe Bonema was een grote.
Ja. Ja. Spaarndammer Hart is een gebouw dus in de Spaarndammer buurt. Een wijk met veel sociale woningbouwcomplexen. Ja. Van de Klerk, het schip staat daar. Ja. Hoe was het om daar een gebouw neer te zetten in die omgeving?
Ja, super. Het is een project. Ik heb er verder geen plaatjes van of zo, maar... Het is ik vind het eigenlijk altijd heel erg leuk om ergens een gebouw neer te zetten.
Altijd heel leuk om een gebouw.
Ja, dus het was niet leuker of minder leuk, maar het is gewoon, dat is mijn vak. Dus dat we proberen om, het is een stadsverdichting, daar ben ik heel erg voorstander van. Om te kijken naar wat je in de stad kunt oplossen en niet meer buiten de stad te bouwen. Dus dan voel je wel echt van, nou, we zijn met iets relevants bezig. Er zat een hele grote menging aan verschillende typen van woningen in. Dus het was sociale huur, duur, niet duur, alles door elkaar. Heel veel natuur zit erin. Dus er zaten allerlei dingen in die ik heel belangrijk vind. Ja.
Aan de start van het interview dacht ik... laten we eerst beginnen met het tegenovergestelde van mooi. Namelijk lelijk. Om het contrast neer te zetten. Gus... zijn er ook gebouwen waar je langs liep terwijl je die wijk aan het verkennen was, dat je dacht, oh, dit is toch wel echt lelijk?
Nee, geloof ik eigenlijk niet. Het is een hele gemengde buurt. Er zitten heel veel lagen. En wat ik heel erg interessant vind, en dat bedoel ik ook met die nieuwsgierigheid, is dat je probeert de stad te lezen of een plek te lezen. Hè? Zo van je begint aan een opgave. Dus we gaan altijd heel erg goed kijken naar, en dat heb ik ook in Delft geleerd trouwens, heel goed kijken naar de context. En dan wordt het interessanter en interessanter. En dat is, dus bijvoorbeeld het is een buurt van ergens begonnen als arbeidersbuurt, dicht bij de haven. Maar er zijn allerlei tijdslagen doorheen gegaan. Dus op een gegeven moment is er ook in de jaren 70 een enorme... toen dachten we heel anders over hoe je met de stad omgaat. Dat is ook heel leesbaar, maar dat is ook wel weer op een hele slimme manier gedaan. Dus ik ben niet zo van lelijk of mooi in dat opzicht, maar meer van wat voor omstandigheden tref ik aan en wat leren we daarvan inderdaad. Ik denk dat het zo heel letterlijk oordelen brengt mij niet zoveel.
Oké, dan ga ik Selwi vragen of jij daar wel toe, of jij dat wel zou willen. Is er iets in Nijmegen, een gebouw waarvan je denkt, nou, dit is toch wel, dit staat tegen al mijn concepten van mooi in?
Nou, het probleem is dat ik dus sinds ik hiermee bezig ben, anders ben gaan kijken. Waardoor ik dingen mooi ben gaan vinden die ik vroeger lelijk vond. Maar ik herken wel de ervaring als iets lelijk is. Het is eigenlijk, je kunt het vergelijken met gezondheid. Schoonheid valt niet te definiëren. Nou, bij gezondheid zijn ze ook al heel lang op zoek naar een definitie. Die schiet altijd tekort. Maar op het moment dat je 's ochtends opstaat en je voelt je ziek... Dan weet je dat je iets bent verloren van de dag van tevoren. En dan weet je meteen, nu ben ik ziek en gisteren was ik gezond.
Dus lelijkheid is eigenlijk het gevoel van ziek zijn?
Nou, lelijk als ik in een omgeving ben waar ik het niet mooi vind, dan doet het toch een beetje pijn.
Ruben knikt heel erg instemmend. Jij werd ziek van het stationsgebied in Leiden.
Nou ja, nee, ik moest aan iets anders denken. En dat is inderdaad dat als zeg maar een eerste indruk versus van als je echt ergens heel erg in gaat verdiepen. Want ik heb zelf ook... Ik kan ook soms wel de schoonheid inzien van iets wat heel treurig is. Bijvoorbeeld een ruïne. Mm-hmm. Of een heel erg treurig Chinees-Indisch restaurant, weet je wel. Gewoon zo'n een beetje zo'n verouderd jaren 70. Zo'n winkelcentrum wat helemaal verloed is. Daar zit ook een bepaalde schoonheid in, vind ik. Maar dat is niet een schoonheid die je iedere dag iemand... Dat is meer een filosofische schoonheid, zou je kunnen zeggen.
Filosofische schoonheid, dus... Ja. Je hebt zelf geen gouden randjes tussen je platen, je plafond.
Nee, zoals precies. Nee, maar meer, je kent wel gewoon zo'n heel erg verloederd winkelcentrum. Ja, dat heeft ook iets van een... er zijn ook mensen die daar echt naar op zoek zijn. Van die ruin, ruin porn, zal ik maar even zeggen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken naar van wat is de... Wat is zeg maar de gut reaction van mensen als ze het voor het eerst zien en als ze ergens voorbij komen? Want als inderdaad, je kan in heel veel dingen de schoonheid gaan zien als je er maar lang genoeg naar kijkt. Mm-hmm. Maar volgens mij, de stad is iets waar veel mensen doorheen komen. Mm-hmm. Veel mensen voor een eerste keer of af en toe mee in aanraking komen. En niet al die mensen hebben tijd of interesse om in al die gebieden waar ze voorbij komen helemaal de tijd te nemen om dat te ervaren en die schoonheid in te gaan zien. Dus je moet ook kijken naar hoe zij dat snel ervaren en wat die ervaring met hen doet. Is dat inderdaad leidt tot stress, leidt het tot angst of juist een veilig gevoel? En ik denk dat dat iets is waar we onderzoek naar moeten doen in ieder geval.
Gus, jij ontwerpt dus ook bijvoorbeeld Spaarnhammer buurt, wat een woonwijk is. Daar komen denk ik niet heel veel mensen dagelijks doorheen. Maakt dat verschil, vind jij?
Nou, volgens mij over het algemeen, mijn doel is ook dat gebouwen die we maken heel lang er staan. En ik denk dat architectuur is ook een heel traag vak. Hè? Dus je bedenkt iets, het zijn hele lange processen. Wij doen over het algemeen 6-7 jaar over een gebouw. En dat is dan eigenlijk nog relatief kort in de tijd met de tijd dat het gebouw er ook staat. Dus je moet je heel erg realiseren dat het juist heel lang er is. En dat het dus ook echt van op lange termijn iets is. En je moet je ook bedenken dat architectuur gaat ook echt over vooruitkijken. Dus het is niet alleen maar terugkijken, het is ook vooruitkijken. Dus naar een toekomst toe. Dus dat vind ik wel heel erg belangrijk beseffen in je werk. Dat je... niet alleen maar terugkijkt in een soort... dat heb ik jou niet horen zeggen, maar mij schiet het woord nostalgie ook wel door mijn hoofd. Ik denk, ja, er zijn zoveel opgaves binnen architectuur. Het is zoveel meer dan alleen dat plaatje op die foto. Het gaat om zoveel meer. En ook wat is mijn laatste punt over nieuwsgierigheid. Gaat wat mij betreft ook heel erg over een houding. Dus niet alleen naar architectuur, maar überhaupt een houding. Dat, je ijskast, dat je niet bedenkt van oh, wat wil ik eten vandaag en dan ga ik de boodschappen voor doen. Maar dat je gewoon eerst je kast openmaakt van wat staat daar en wat gaan we dus eten.
En je pas je je aan naar wat daar dan al staat.
Nou ja, hoe wou je zeg maar alle naoorlogse wijken? Dat zijn, ik weet even de getallen niet hoeveel woningen dat zijn. Maar daar wonen heel veel mensen. En ook heel veel mensen heel gelukkig, denk ik. En die wijken moeten ook gewoon verdicht worden. En ik vind dat prachtige wijken vaak. En dan moet je gewoon ook gaan kijken. Wij doen heel veel bijvoorbeeld in Naarstad. En dat zijn dus vierkante, vaak betonnige tuinsteden, buurtjes. Het is ontzettend interessant van wat er allemaal in zit. En hoe dat landschap daar doorheen verweven is. En zo. En dat is gewoon een opgave die er is. Dat gaat gewoon over duurzaamheid en over innovatie in de toekomst.
Dus om duurzaam te zijn moeten mensen leren houden van dat soort gebouwen?
Ja.
Ja, en... Want Selby, jij had het er net over.
Ik hou ook echt van dat soort gebouwen. Dus ik hoef er ook geen moeite voor
te doen. Jij hoeft er geen moeite voor te doen. Selby, jij zei dat je wel door moeite te doen bepaalde gebouwen bent gaan waarderen. Kun je een concreet voorbeeld geven van een gebouw?
Mijn hele ervaring is totaal anders. Ja, ik was vroeger helemaal niet bezig met architectuur. Ook niet met schoonheid. Echt helemaal niet. Dus het is des te bijzonderer dat ik hier nu ben geland. Uh-huh. Dus ik kijk gewoon veel meer. Maar wat ik bijvoorbeeld wel lelijk ook vind, heel concreet, niet meteen een gebouw, maar als het vies is. Ja. Vuilnis. Gewoon een zootje of ratten die er rondlopen. Ik woon midden in Utrecht. Mm-hmm. Dat soort dingen, dat is ook bijvoorbeeld voor onze huurders altijd een doorn in het oog. Dus schoonheid. Dat hangt er allemaal mee samen. Ik denk dat schoonheid heel veel te maken heeft met aandacht. Als je ziet, ook al is het niet helemaal je smaak, maar dat er wel aandacht wordt besteed aan de huizen, misschien die misschien wat ouder zijn, dan zit daar ook schoonheid in. Dan komen we toch weer op liefde.
Ja. Toch weer op de liefde. Ik zit even te denken hoe ik daarop verder ga. Liefde voor de omgeving. En liefde voor gebouwen creëren. Ik hoor in veel van jullie verhalen ook iets terug van een zoektocht naar harmonie met die omgeving. Wanneer is zo'n gebouw in harmonie met de omgeving?
Dat is, heeft ook allerlei levels. Dat gaat bijvoorbeeld over hoe mensen bewegen op een plek. Dus waar de ogen zijn of waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat is een hele belangrijke. Het gaat er ook over van wat voor geschiedenis heeft zo'n plek, maar ook naar wat voor toekomst gaan we toe. Wij hebben heel veel opgaves waarin bijvoorbeeld het woningaantal verdubbelt. Nou, dan kan je niet vasthouden aan wat er was. Dan moet je keuze maken in hoe je dat dan doet. Dus, en dan gaan zoeken naar, ik noem dat al het DNA, dus kijken naar wat is het DNA van een plek. En dat kan dus heel verschillend zijn, maar dat heeft niet alleen letterlijk met een stad te maken of met een land of een streek te maken. Maar dat heeft ook te maken met wat er gebeurt op die plek. Dus wat voor programma daar plaatsvindt. Of wat, ja, dat kan echt van alles zijn.
Hoe belangrijk is harmonie voor jou?
Ja, heel belangrijk. Maar ik zit wel een beetje te denken van, er zijn soms plekken waar je iets nieuws moet doen. Bijvoorbeeld als je een wijk hebt die echt niet werkt. Bijvoorbeeld noem maar wat met, laten we zeggen, torens in het groen. Dus laten we zeggen, een flats die gewoon niet werken, waar veel problemen zijn. En er is geen keuze meer behalve het te slopen en iets nieuws te bouwen.
Nou, wacht, er is geen keuze meer?
Ja, er is vaak wel een keuze. Dat is het punt. Ja,
dat denk
er is
ik
vaak
ook.
Een
keuze. Ik denk dat de keuze vaak niet. Ik denk dat bij dit soort opgaves juist vaak die overweging niet gemaakt wordt.
Ja.
Dat er heel erg snel. En ik denk dat noemde ik net ook, van dat er. Het is bijvoorbeeld één voorbeeld, hè, van een wat ik echt een fantastisch project vind van een collega-bureau, NL-architecten. Die hebben in de Bijlmer Kleiburg getransformeerd. Kleiburg is een. Is zo'n. Nou, lijkt een beetje op het gebouw wat de meeste mensen hier volgens mij lelijk vonden. Dus met van die betonnen. Het is een jaren 70 flat.
Het Erasmus
Honingraad flat heet dat dan. Stond er heel slecht voor. Had heel veel te maken met verloedering, geen onderhoud. Heel vaak is dat zo. Hè? En ook in naoorlogse stadsgebieden. Het gaat vaak om sociale problemen. En mensen die aan hun lot worden overgelaten. Schimmel in woningen. Of plinten waar alleen maar bergingen zitten. Zodat je er s'avonds sociaal onveilig langs loopt. Als je heel precies gaat kijken naar wat er wel is. Een structuur die je kan laten staan bijvoorbeeld. En Kleiberg, ja, is een beetje, kennen mensen misschien niet. Maar dat is gewoon een voorbeeld van een flat waar niet meer van gehouden werd. En waar nu intens van gehouden wordt. Doordat er op een hele slimme manier gekeken is naar wat kan je er wel mee. En het is op allerlei levels aangepakt. En ik ben echt volledig ontroerd als ik daar ben.
Maar zouden mensen niet meer zijn gaan houden van die plek als er iets anders werd neergezet?
Nou, iets, weet ik niet.
Wat zou er anders neergezet?
In ieder geval werkverstedelijke vorm. Zeg maar als er nog iets mee gedaan kan worden, nou super, helemaal voor. Maar soms, ik geloof heel erg in bijvoorbeeld straten in plaats van een blok in het groen. Ik geloof heel erg in de interactie tussen straat en de mensen die er wonen. Mensen die kinderen die daar spelen, inderdaad, die nisjes die je liet zien. Dat, en als je ergens in zo'n stedelijke vorm die waar straten niet passen, als je dat daar. Ja, misschien kan je er een straat aanleggen. Of toch naar zo'n stedelijke vorm gaan die beter werkt. Want volgens mij is een van de dingen die we wel echt geleerd hebben van waar het modernisme gefaald heeft, en dat is stedelijke vorm. En eigenlijk torens in het groen. En we zien dat concept lijkt gewoon niet te werken. En mensen lijken gewoon echt gezonder, gelukkiger te zijn, volgens onderzoek, in straten. In wat meer traditioneel stedelijk weefsel. En ik denk dat je moet misschien soms wel gebouwen gewoon bewaren voor de duurzaamheidsdoelen. Maar kan je dat dan bewaren en het soort van het stedelijk weefsel aanpassen, zodat je goed die straat weer terugkrijgt? Dat is waar ik voor zou pleiten. En misschien, als je dan op een qua architectuur, qua stijl of hoe het er dan uit moet zien, ja, dat is een vraag. Maar daar ook is het misschien wel interessant als je dan het.
Ik vind juist het altijd wel leuk als het een beetje schuurt. Dus ik heb natuurlijk verteld over Kant en harmonie. Maar ik ben Kant niet. Ik vind het ook interessant. Het doet iets met mij als ik een verschil zie tussen tijden. Ook omdat het verwijst naar andere gewoontes, een andere politiek. En dat valt op en dan word ik nieuwsgierig naar. Huldelin, om toch nog maar eventjes te noemen.
Ja. Ben je verliefd op Bas?
Waar ik verliefd op ben. Nog steeds.
En het eind van deze avond de zaal ook.
Huldelin kijkt veel terug naar de oude Griekse tijd. Maar ook naar de moderne tijd. En ook naar de toekomst. En juist door te kijken naar verschil, word je je ergens bewust van. Dus je ziet ook bijvoorbeeld bij NL 2120, dat is zo'n gedachte-experiment, hoe Nederland er over 100 jaar uitziet. Dat was gemaakt in 2021. En hoe het water zou lopen. En door je verbeelding te gebruiken, door iets anders te voor te stellen, wat ofwel in het verleden was of in de toekomst, worden bepaalde thema's actueel. Het schuurt ook. Het doet ook een beetje pijn. En dus soms ook juist doordat dat ik iets lelijk vind, denk ik van, hé, maar hoe verhoudt zich dan dat tot iets anders? En dat zet ook weer aan om op een gegeven moment bepaalde thema's gewoon op scherp te zetten.
Dus als een gebouw een beetje lelijk is, dan is dat ook niet erg als het schuurt.
Vaak zijn de grensgebieden gewoon heel erg interessant.
Grensgebieden. Ja. Want bijvoorbeeld zo'n gebouw van een voorbeeld van een gebouw dat juist heel erg contrasteert met de omgeving, is het Guggenheim in Bilbao. Ja. Dat vinden mensen prachtig. Heeft dat met die contrastwerking?
Ja, ik denk, het kan ook soms heel mooi zijn. Dus zeggen dat alles alleen maar heel harmonisch moet zijn en in dezelfde stijl, kan ook op een gegeven moment wellicht zelfs een beetje saai worden.
Beetje saai? Jij knikt, Gus?
Dat is dus een beetje saai dat ik het best wel met jou eens ben. Maar de stad of de wereld, dat is gewoon het leven. Er gebeuren dingen. Wouter Veldhuis, onze rijksadviseur, die zegt dat eigenlijk precies hetzelfde. Die hebben dat ook onderzocht. Dat het eigenlijk heel erg belangrijk is dat er ruimte is. Dus ruimte voor iets wat je nog niet weet dat gaat gebeuren. En dat komt ook heel erg dicht bij dat schuren. En dat heeft ook wel heel erg te maken met gewoon toelaten dat iemand anders er anders over denkt. Dat is eigenlijk echt een houding. Gewoon toelaten en daar nieuwsgierig naar zijn van wat een ander doet. En je ook proberen daartoe te verhouden. En je misschien ook te verwonderen daarover.
Ja, Ruben, eigenlijk dat Heinekenhoek die er nu staat, dat leert je juist contrast te zien. Dat maakt de boel zoveel mooier.
Misschien moeten we... Maar kijk, ik zat er aan twee dingen te denken. Eén is van... je kan inderdaad contrast toevoegen aan de stad. Dat is stap één. Maar dan vervolgens... wordt er weer een pand vervangen en er wordt er weer een pand vervangen en er wordt er weer een pand vervangen. Uiteindelijk, krijg je dus steeds meer en meer panden die dus, ja, krijg je steeds meer en meer punten die schuren. Dat is één ding. Dat kan wenselijk zijn, zeker. Misschien is dat gewoon hoe de wereld nou eenmaal gaat en dan moet je dat gewoon omarmen. Maar dan komen we terug bij democratie. Wat 70% van de mensen vinden die dat schuren ook prettig.
Ze hebben echt mij niet gevraagd. Echt nooit. Nee. Want je zegt steeds allemaal gevraagd. Ik ben nooit iets gevraagd.
Nee.
Wacht
nee,
maar.
Sorry.
Waarover gevraagd?
Nou, je zegt van 70% van de mensen vindt dit mooi. Maar ik ben echt letterlijk nooit gevraagd over of ik iets mooi vind.
Maar jij leidt misschien aan een design disconnect.
Ja, ik denk het. Ja.
Maar dat is het hele punt. Als je enquêtes gaan doen, dan wordt er dus een heel breed gedeelte van de bevolking gevraagd. Ja. En vaak zitten er dan mensen bij. Soms zitten er wat architecten bij. Ja. Maar je gaat niet, als je alleen maar architecten gaat vragen, zo een heel ander beeld krijgen.
Ja, dat denk ik ook.
En dat is het punt. Je moet de hele samenleving vragen. En dan gaan kijken, wat is democratisch om te bouwen?
Maar moeten we dus voor elk bouwproject dat er komt een soort van referendum doen?
Nou, dat lijkt me niet praktisch.
Maar het is een beetje net als met makelaars. Hè? Dus als je een makelaar vraagt van wat... makelaars worden vaak ook betrokken bij... ontwikkelaar vraagt dan aan een makelaar van nou, gaat dit een beetje verkopen? Wat zal het gaan kosten? Wat gaat dat opleveren? Makelaars die zijn getraind om te analyseren hoe iets eerder gegaan is. Dus dat is per definitie een soort een conservatieve kijk. En dat is eigenlijk wat jij ook een beetje aanhangt. Hè? Van mensen kijken terug. Die over het algemeen wat je kent, wat je niet kent, is ingewikkeld. Maar daarom zeg ik ook, in architectuur en stedenbouw zit natuurlijk zoveel meer dan alleen dat plaatje. Dat moet je ook echt zien in op een veel integralere manier. Alleen al de duurzaamheidsopgave. En beeld is dat misschien ook wel. Misschien gaan gebouwen er ook nu wel de komende tijd heel anders uitzien als we geen bakstenen meer mogen gebruiken of als we geen beton meer gaan gebruiken.
Moet je ergens wonen om te kunnen beslissen of het mooi is?
Nou, dat snap ik niet helemaal wat je bedoelt.
Nou ja, omdat je zei een plaatje, zo'n foto, dat zegt niks.
Nou, het zegt wel iets, maar het zegt meer iets over dat beeld. Maar een gebouw is natuurlijk veel meer dan alleen dat beeld. Het is ook hoe het werkt. Of het is ook hoe het gebruikt gaat worden. Of wat voor mogelijkheden het geeft.
Hier komen we ook een beetje in een soort weer een binaire discussie terecht.
Ja.
Van wie heeft de kennis om te bepalen wat mooi is? En ik denk ofwel de vakmensen, de architect. Of misschien degene die technisch heel veel kan. Stedenbouwkundige, de planoloog. Of zijn het de mensen die er wonen? En ik denk van, waarom kiezen? Ik bedoel, je kunt zeker in deze maatschappij waar participatie steeds belangrijker wordt, je kunt het ook, en dat gaat ook schuren, want als je mensen laat participeren, dan zijn ze het zeker niet met de ontwerpers eens. Kun je ook gaan kijken wat past.
Ja. Dus oké, je wilt mensen meer een stem geven. Je adviseert talers, je adviseert beleidsmakers.
Ja, maar ze mogen natuurlijk wat ik zeg gewoon terzijde schuiven. Als adviseur, daar ben je een adviseur voor.
Maar ze zijn wel geïnteresseerd.
Zeker,
hoop ik. En jij hebt jouw concept van schoonheid is dat het deels objectief... of het is niet onobjectief, het is niet volledig subjectief, het zit er ergens tussenin.
Ja, dit leg je aan ze uit. Het gaat over de zone, het is een tussenzone, ja.
Ja, en dan zegt zo'n beleidsmedewerker, ja, maar wat moet ik hier nou mee? Wat zeg je ze dan? Wat adviseer je ze?
Nou, ik als ze vragen meestal, maar wat is nou uiteindelijk Selby leuk hoor allemaal, maar wat is nou precies de definitie? En dan zeg ik, ja, die is er niet. En het feit dat we hierover blijven praten, betekent dat we goed bezig zijn. Dat is wat ik zeg. Ga zo door.
Dus het over praten?
Kijk, filosofen houden van aporieën, hè? Een aporie is als je er gewoon... Je komt er niet helemaal uit. Daar houden filosofen van. Ik hou er ook van. Dan kun je dingen je blijven afvragen. En dan ben je je hele leven lang daarmee gelukkig bezig. Dus ook al kan ik niet meer lopen, ik kan er in elk geval blijven doen. Dus ik vind dat gewoon fantastisch. Dat is iets moois. Maar het is ook wel eens een keer frustrerend. Uh-huh. Maar goed, schoonheid is of ergens wonen op een plek waar je thuis voelt. En het hoeft niet per se esthetisch mooi te zijn. Maar waar je woont, uh-huh, waar je graag vertoeft, waar je gelukkig van wordt. Dat is voor iedereen belangrijk. Mensen met een kleine portemonnee, mensen met een grotere portemonnee. Dat is universeel. Uh-huh. En ik denk, en dan daar kan je het wel met elkaar over hebben. Wat daarvoor nodig is als gemeenschap. Kijk, Thales die bouwt niet voor de individuele huurder. Wij bouwen voor gemeenschappen. En in die gemeenschappen gebeurt iets. Daar ontstaat verbinding. Mm-hmm. Dat is ook schoonheid.
Ja. Maar dan moet je toch ook kijken naar wat trekt mensen in een plek. Hoeveel groen of wat voor straatbetegeling misschien. Wat voor ontwerp van de openbare ruimte. Dat zijn allemaal factoren waar misschien wel het ene meer gewaardeerd wordt dan het ander. En daar moet je ook wel onderzoek naar doen, denk ik. Van waar is consensus over dat, laten we zeggen, waardoor vastgoedprijzen sneller gaan stijgen, of waardoor mensen eerder daar willen wonen, of waardoor mensen er liever blijven in plaats van dat ze weggaan.
Maar dus de vastgoedprijzen zouden beslissend kunnen zijn?
Dat is echt één... het is, laten we zeggen, vastgoedprijs is één van de signalen dat een gebied... Zoals er meer signalen zijn dat gebieden populair zijn. Maar zeker, het is iets waarvan je kan zeggen van... Hey, als iedereen daar gaat wonen en heel veel geld bereid is om... bereid is om geld neer te leggen voor iets... dan betekent dat die mensen daar waarde in zien. En is dat kan natuurlijk zijn omdat het veiliger is of exclusiever of zeldzamer. Maar misschien ook dat het mooier is.
Maar als dit zo is, hè? Hoe komt het dan als de markt duidelijk de stem van het volk volgt? Hoe kan het dan dat de markt dan toch allemaal dingen bouwt waarbij jij in het begin zei, die vond ik toch afgrijzelijk.
Waarom denk je dat er zoveel jaren 30 woningen worden gebouwd? Dat is precies dit.
Dus toch.
Maar waarom zijn alle publieke gebouwen niet zoals die jaren 30 architectuur? Er wordt met publiek geld betaald. Dat is een heel andere mechaniek.
Oké. Ik ga toch, want we hebben het nu over of burgers moeten beslissen, architecten, maar er is ook nog iets anders. De welstandscommissie. Gus, jij zit in dit soort welstandscommissies.
Heb ik lang gezeten, ja.
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 En jij besliste dus over of een gebouw goed genoeg was voor de omgeving.
Of het voldeed aan redelijke eisen van welstand.
En hoe beslis je dat? Redelijke, nog één keer redelijke.
Nou, dan ga je kijken en dan zeg je, voldoet dit aan redelijke eisen van welstand?
Uh-huh. En wat zijn dat?
Nou, dat zei ik soms ja en soms nee. Maar het is...
maar wat?
Nee, dat is geen... Nee, alle gekken. Maar dat heet nu Commissie Omgevingskwaliteit. De SOC, geloof ik. En daarvoor heet het de CRK. En we hadden het in het voorgesprek ook over. Het is wel grappig. Ik heb in Amsterdam in de welstandscommissie gezeten. En daar heet dus het beleid waar je aan toetst. Dus het gaat heel specifiek niet over smaak. Het gaat echt, je toetst aan een bepaald kader. En dat kader, dat heet in Amsterdam de schoonheid van Amsterdam. Mm-hmm. Zo heet dat. En daar staan eigenlijk met name doelstellingen in. En eigenlijk is het een van de belangrijkste dingen is context en samenhang. Dat is eigenlijk een hele belangrijke drijfveer. En het mooie is dat binnen al die criteria die er zijn, je met een groep van mensen, dus je zit nooit particulier je mening te spuien of zo. Dus met landschap, met stedenbouw, met mensen van cultuurhistorie. Dan ga je helemaal afpellen van wat gebeurt hier nou? En is dit, voor mij had ik ergens al stiekem wel in mijn achterhoofd ook iets van, geeft dit iets? Want heel veel ontwikkeling is dat die nemen. Hè. Mensen verdienen veel geld mee. Maar geeft dit ook iets terug? Vind ik heel belangrijk. Mm-hmm. En dat is heel verschillend per ontwikkeling van wat dat dan kan zijn. Maar je kunt dat best wel, als je met elkaar echt hele slimme mensen met elkaar probeert te zien van wat gebeurt er nou. En dan natuurlijk ook al die andere criteria. Dus het gaat echt heel nadrukkelijk in zo'n commissie niet over, als het goed is, niet over iemands persoonlijke voorkeuren. Maar het gaat echt over die plek en dat beleid.
En hadden jullie het ook wel eens over of iets mooi was of niet?
Ik heb dat wel vaak gezegd. van in de voorbespreking of zo, dat ik zeg van nou, ik vind het gewoon ontzettend mooi. Of ik vind het echt heel lelijk. Maar dan zeg ik dat half gekscherend, omdat we allemaal weten dat dat heel particulier dan voor mij zo is. En dat het, ik heb echt ook best geregeld dat gebouwen waarvan ik helemaal niet zeg, ik vind ze mooi. Maar dat je gewoon weet, het is gewoon een goede keuze op deze plek. En het is ook reëel, hè? Er komt gewoon iemand met een plan. Het is niet dat er dan 10 keuzes zijn of zo. Dus je gaat gewoon, ja.
Dus dat is hoe zo'n welstandscommissie werkt. Het Amsterdam, waar jij, je zit in de Amsterdamse grachten, heb jij je kantoor. Prachtig natuurlijk.
Nou, het is niet mijn kantoor, maar ik mag er komen werken.
Oké, nou dat is genereus. dat is opgezet zonder enige welstandscommissie. Dus we zouden eigenlijk wel zonder kunnen, of niet?
Wat is opgezet zonder enige welstandscommissie?
De grachten van Amsterdam. Ja,
nee,
dat is
niet
planning waar. Natuurlijk. Planning
er waren heel veel regels.
Heel veel regels?
Ja.
Oké.
Okay. Dus de grachten zijn, nou, dat weet jij ook heel goed, denk ik. Dus er zijn juist allerlei beeldkwaliteitseisen gemaakt.
Toen al, in de 17e
ja,
eeuw?
Zeker, ja. Dat ging over verticaliteit en dat ging over plint en midden en boven. Nee, dat is zeker zo.
Nou, dat en zijn twee vragen die gaan afstrepen. Oké.
Maar ik wil erbij zeggen, die regels die waren wel heel slim, want die waren... scherp waar ze scherp moesten zijn, maar ook vrij waar ze vrij konden zijn. En als je goed naar de grachtengordel kijkt, maar dat is denk ik in heel veel steden, die zijn heel divers. Die hebben alle tijdslagen. En toch heeft het samenhang. Het is niet zo dat de grachten in Amsterdam, dat er ene grachtenpandje is en dat is een soort herhaling. De ene ziet het donker en anders wat lichter. Alles komt ervoor. En toch, het blijft heel goed werken. Dus de grachtengordel van Amsterdam is eigenlijk wat mij betreft een heel goed voorbeeld van hoe diversiteit ook gewoon een stuk stad kan zijn dat heel overtuigend is en heel aantrekkelijk is.
Dus eigenlijk zouden beleidsmakers nu moeten leren van de 17e eeuwse...
Nou, onder andere, maar leren van allerlei... Maar dat het, zeg maar, die grachtengordel komt heel vaak aan de orde, hè, op allerlei manieren, maar... Het is eigenlijk juist een plek waar diversiteit gevierd wordt.
Oké. Okay. Ja, ik moet bijna naar de zaal. En ik zat... ik moet even... Ja, ik ga dat vragen. Ruben. Jij zat vorige week in een podcast, The Building Culture. Waarbij je zei dat je met je kanaal mensen hoop wil geven op een betere bebouwde omgeving. En ik ga nu eigenlijk even de andere twee sprekers vragen. Waar worden jullie nou hoopvol van? Wat willen jullie voor de toekomst van Nederland? Want we hebben verre toekomstvisies van 2021 gehad. Hoe zou de bebouwde omgeving van Nederland er in de toekomst uit moeten zien volgens jullie?
Nou, wat ik een hele mooie ontwikkeling vind, is dat we in plaats van dat wij bepalen hoe de ruimtelijke ordening eruit moet zien. Dat wij als de schepper zeg maar functioneren, dat wij steeds meer gaan zien... dat we onderdeel zijn van een heel systeem. Je hebt zoiets als waterbodemsturend principe. Dat hoor je steeds vaker in de ruimtelijke ordening. In plaats van dat wij bepalen van waar het water moet zijn, zie je een bepaalde omkering, is al wel langer aan de gang. Waar wij zeggen van, waterbodem, dat zijn ook structurerende principes, dieren. We wonen hier niet alleen op deze aarde.
Het is echt de ruimhartigheid die Gus al noemde. Ja. Hoor ik hierin terug. Gus, wat geeft jou, wat zou een hoopvolle toekomst zijn voor de bebouwde omgeving?
Kunst, architectuur, natuur. Altijd samen in een hele verdichte stad.
En dat is mooi.
Ja.
Dank jullie wel. Voor je prachtige presentaties en dit interview. Dank u wel voor uw komst. Ik wil u namens Radboud Reflex en het Architectuurcentrum Nijmegen danken voor uw komst dus. En ik wil ook de sponsors en subsidiegevers van het Architectuurcentrum Nijmegen bedanken. Dank u wel en tot een volgende keer.